Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, wat een voorrecht dat we inderdaad zo'n lied ook als een gebed mogen zingen. Hè? Dat de Heer ons door zijn woord, ons zijn weg wil bekendmaken. Ons als gemeente, maar natuurlijk ook voor een ieder van ons heel persoonlijk. En ik wil met u vanmorgen graag gaan naar een psalm van David. En wel psalm 51. En we willen deze psalm lezen met elkaar. Ik doe dat vanuit de herziene Statenvertaling. En willen zien hoe de Heer ons inderdaad ook mede door deze psalm en ook andere tekstgedeelten ons zijn woord wil bekendmaken. En vanuit dat woord ons zijn weg wil bekendmaken. Psalm 51. En daar lezen wij aldus. Een psalm van David voor de korenleider, toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. In het verborgene maakt u mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan de sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaars zullen zich tot u bekeren. Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heere, open mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Doe goed aan Sion, naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult u vreugde vinden in offers van gerechtigheid. In een brandoffer en offer dat geheel verteerd wordt. Dan zal men jonge stieren offeren op uw altaar. Tot zover, broeders en zusters. Deze psalm, een psalm die we overigens niet in zijn geheel vers voor vers zullen behandelen, maar wel een aantal elementen vanuit deze psalm met elkaar willen bespreken. Ik wil het namelijk vanmorgen met u hebben over het hart. En ik ga u niet een spoedcursus cardiologie geven vanmorgen, zou ik overigens ook niet toe in staat zijn. Ik wil namelijk met u spreken over niet het fysieke hart, wat natuurlijk heel cruciaal is, hè, in het functioneren van ons lichaam, maar het hart, wat je zou kunnen noemen het geestelijk hart, waarvan de spreukendichter zegt in Spreuken 4 vers 23, behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Zoals ons fysieke hart, broeders en zusters, in ons fysieke lichaam, ja, dat bloed rondpompt in ons lichaam en alle delen en alle organen van ons lichaam bereikt. Zo is het in feite ook dat Gods woord ons bepaalt bij dat geestelijke hart. Dat hart waarvan, ja, de spreukendichter zegt, waaruit de oorsprongen des levens zijn. Je zou kunnen zeggen waar inderdaad eigenlijk alles in ons leven door wordt bepaald. De oorsprongen des levens die zijn uitingen vinden in ons handelen, in ons denken, in ons spreken. Daarvan eigenlijk de bron is. En het woord van God leert ons dat we daar behoedzaam mee moeten omgaan. We moeten dat bewaren, we moeten dat hart beschermen. En zo is het misschien wel eens goed om jezelf ook eens die vraag te stellen, wat voor hart heb ik? We kunnen een dankbaar hart hebben, maar we kunnen ook een hoogmoedig hart hebben. We kunnen een gekwetst hart hebben. We kunnen een verbitterd hart hebben. En we kunnen ook een arglistig hart hebben. Nou ja, we kunnen een arglistig hart hebben. Eigenlijk zegt de schrift dat we een arglistig hart hebben. Het is de Heere die door de mond van Jeremia zegt in Jeremia 17 vers 9. Arglistig is het hart boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? En op die vraag wie zal het kennen, geeft het volgende vers direct het antwoord, namelijk de Heere is het die het hart kent. De Heere is het die het hart doorgrondt. En van nature is ons hart dus arglistig. Het is van nature ongeneeslijk. En we zullen daar ook vanmorgen bij stilstaan. Wij zijn ook niet in staat om de diepte van ons hart, ons arglistig hart, te doorgronden. Wel, waar dat heel duidelijk een geschiedenis tot uitdrukking komt, dat is die bekende geschiedenis die overigens ook de aanleiding is voor Psalm 51, namelijk de zonde van David met Batseba. Het is onvoorstelbaar hoe arglistig David deze zonde bedrijft. Eerst door Batseba, de vrouw van Uria, tot zich te nemen. In feite pure vorm van machtsmisbruik. Hij als koning die deze vrouw Tamar tot zich laat komen. Deze vrouw die zijn begeerte gewekt heeft. En dan vervolgens als blijkt dat Batseba dan zwanger is, dat hij dan Uria naar het paleis laat komen. Je kunt dat lezen in 2 Samuel 11. En dan eigenlijk heel bizar met hem omgaat. Hij biedt hem een geschenk aan. Je hebt, als je die geschiedenis leest, eigenlijk het idee dat David eigenlijk niet goed raad weet hoe hij met Uria dan moet omgaan. De volgende dag voert hij hem dronken. En dan vervolgens dan geeft hij Uria een brief mee die hij aan Joab, de legeroverste van David, dan moet overhandigen. En zonder dat Uria zich dat bewust was, stond daarin zijn doodvonnis getekend. In die brief stond plaats Uria vooraan in de strijd, waar deze het hevigste is, en trekt dan van achter hem terug, zodat hij getroffen wordt en sterft. En zo gebeurt het. Het is eigenlijk heel opmerkelijk als dan vervolgens David te horen krijgt dat het inderdaad is gegaan zoals hij dat zich had voorgesteld. dat hij dan ook nog eens een keer heel laconiek tegen Joab zegt: laat deze zaak niet kwalijk zijn in uw ogen. Want het zwaard verslindt zowel de een als de ander. Dat is nou één keer, ja, zoals dat gaat in oorlogstijd. Wetende natuurlijk dat Uria is gevallen, ja, als gevolg van een list van David. En overigens, als je de geschiedenis zo leest, vermoedelijk niet alleen Uria, maar vermoedelijk zijn er ook meerdere gevallen door de pijlen die werden afgeschoten vanuit de muur, vanaf de muur die in feite veel te dicht was genaderd. En ongetwijfeld zal David gedacht hebben: ach, wat niet weet, wat niet deert. Maar dan lezen we in 2 Samuel 11 vers 23. Maar wat David gedaan had, was slecht in de ogen van de Heere. Eigenlijk heel bijzonder, hè, dat. En dat is eigenlijk ook het unieke van het woord van God. Als je dat vergelijkt met andere geschiedschrijvingen in de wereld, hè, waarin altijd de koningen, hè, als grote helden worden voorgesteld en eigenlijk hun minder goede kanten altijd, hè, worden bedekt. Dat de Bijbel altijd opnieuw de vinger legt op de zere plek. En eigenlijk het ons laat zien in het perspectief zoals God de geschiedenis beoordeelt. En de Heere had gezien dat wat David gedaan had niet in overeenstemming was met zijn wil. Het was slecht in de ogen van de Heere. Ach, en u kent de geschiedenis, dan komt de profeet Nathan en die vertelt dan David een verhaal. Een verhaal van een arme man die samen met zijn gezin iets heel kostbaars in huis had. Een ooilam. En dat ooilam, dat groeide mee in het gezin. Dat was daar een onderdeel van dat gezin. Dat werd dagelijks geliefkoosd. En dan op zekere dag, dan komt er een rijke man en die dat ooilam dan komt ophalen. Ongetwijfeld, hè, door middel van geweld, deze man en dit gezin eigenlijk dat wat hun zo lief en dierbaar was, hen ontneemt. Want hij had een gast gekregen, deze rijke man, en kon het niet over zijn hart verkrijgen om één stuk vee van die grote veestapel te nemen en daar, ja, dan een maaltijd te bereiden voor die gast. En als Nathan dan zo dat verhaal vertelt, dan ontsteekt David in woede. En dan zegt hij: zo waar de Heere leeft, de man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. Ja. Yeah. En dan zegt Nathan: u bent die man. En dan wordt David diep in zijn hart getroffen. En ik denk ook, broeders en zusters, dat ook eigenlijk ook de bedoeling is geweest van de Heere om zo door die geschiedenis die Nathan daar vertelt, dat verhaal dat Nathan daar vertelt, het hart van de koning te bereiken. Want daar gaat het eigenlijk, en dat zullen we vanmorgen ook met elkaar zien, altijd weer opnieuw op. De Heere wil ons hart raken. David's hart wordt diep geraakt door deze geschiedenis. Ineens wordt David aan zijn eigen hart gekend. En ineens ziet hij dat deze geschiedenis eigenlijk een weerspiegeling is van datgene wat hij op een zeer erg listige wijze tot stand heeft gebracht. En iets anders wat we misschien ook wel van deze geschiedenis mogen leren, is het feit dat we geneigd zijn om wel de fouten bij anderen te zien, maar niet bij onszelf. En dat is feitelijk ook wat de Heer Jezus ook zegt in Matteüs 7, vers 3. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? En het antwoord is in feite, omdat het hart arglistig is. Omdat wij zo onze excuses hebben. Omdat wij zo onze uitwegen hebben. Ons weg, ons arglistig hart weet altijd in allerlei omstandigheden als het ware een uitweg te creëren. Zodat we eigenlijk maar niet getroffen worden door datgene wat Gods woord ons zegt tegen onszelf. Met datgene wat wij in ons leven eigenlijk op orde zouden moeten brengen. Ons hart is arglistig. David wordt ontdekt aan zijn eigen hart. En dat is de aanleiding ook voor deze psalm die door David zo is opgetekend. Kijk maar eens in vers 5 van psalm 51 waarin hij dan zegt, want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat voortdurend voor ogen. Op een bijzondere wijze heeft de Heere eigenlijk door Nathan die balk uit dat oog van David verwijderd en kwam hij tot inzicht van wie hij zelf was. Ik ken mijn overtredingen. En het is mooi, als u een herziende statenvertaling heeft, dan zult u ontdekken dat dat woordje ik op de i een accentteken heeft. En dat is natuurlijk niet voor niks. Letterlijk staat er in het Hebreeuws, ik ken mijn overtredingen. En dat is precies waar de Heere David wilde hebben. Zich bewust te zijn van zijn overtredingen. Ik ken mijn overtredingen. En die verdubbeling die vinden we ook nog een keer in vers 6. Waar David dan zegt tegen u alleen heb ik gezondigd. Ja, hij heeft ook gezondigd tegen Uria. Hij heeft ook gezondigd tegen Bathsheba die in rouw verkeerde toen zij het bericht vernam dat haar man was omgekomen. Maar in de eerste plaats ziet David dat hij gefaald heeft voor het oog van de Heere. En hij is diep in zijn hart getroffen. En hij is er zich ook van bewust, broeders en zusters, ook als we kunnen lezen in vers 18, dat de Heere geen vreugde heeft in offers. Anders zou ik ze brengen, zegt David. In brandoffers schept u geen behagen. Nee, want het gaat namelijk de Heere niet om uiterlijkheden. Bedenk dat die offerdienst onder het oude verbond in feite een schaduwdienst was. Schaduwbeelden waren van hetgeen komen moest. En allemaal wezen natuurlijk op niemand anders dan de persoon van de Heer Jezus Christus. Zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. Nee, u vindt geen vreugde in offers. Anders zou David ze wel gebracht hebben. En in brandoffers schept u geen behagen. Maar dan in vers 19, dan staat er, de offers voor God zijn een gebroken geest. En een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Ziet u? Het gaat er in de Heere om bij de Heere elke keer weer opnieuw op, dat als wij dat woord van God lezen, dat woord hoe dan ook eigenlijk elke keer ook weer ons hart raakt. En natuurlijk zeker ook als het hier, zoals hier ook gaat om zonden, dat de Heere ons daarmee zijn, vanuit dat woord ons dat bewustzijn brengt, dat afdaalt tot het diepste van ons hart. Een gebroken geest en een verslagen hart. Dat is wat David had. Een verslagen hart en een verbrijzelde geest. En heel bijzonder dat David dan ook vervolgens ook weet dat dat ook niet door God wordt veracht. Dat God weet de gesteldheid van ons hart. En dat dat in feite voor hem van belang is. Niet allerlei uiterlijkheden, maar hoe ons hart ten opzichte van hem is gesteld. En dan vervolgens zien wij twee belangrijke, en er zijn meer elementen natuurlijk in Psalm 51, maar twee belangrijke elementen die ik in ieder geval met u wil zien. Dat is in de eerste plaats dat de noodzaak van de reiniging van de zonde. David zegt in vers 3, wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Bijzonder dat David altijd zich bewust is van Gods goede tierenheid, van Gods wezen. Want Gods wezen uit zich in zijn goede tierenheid, in zijn liefde, in zijn genade, in zijn mededogen. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. En was mij schoon van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Reiniging. David, hij zich bewust van hoe onrein hij is geworden. Hoe die zonde hem volkomen heeft verontreinigd en op een wijze waarop hij dus ook niet meer voor het aangezicht van de Heere kan verschijnen, tenzij dat de Heere hem reinigt en schoon was van zijn ongerechtigheid. Maar daar blijft het niet bij. Want in vers 7, daar zien wij dat David eigenlijk doorziet dat daar achter nog een ander probleem schuil gaat. Misschien nog een veel groter probleem. In vers 7 zegt hij, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En daar, broeders en zusters, hebben we eigenlijk de kern van de zaak te pakken. Wij zijn geen zondaars omdat we zondigen. Wij zondigen omdat wij zondaar zijn. Omdat, zoals David dat hier ook zegt, in ongerechtigheid zijn geboren en in zonde zijn ontvangen. En dan zien wij dat David niet alleen bidt om reiniging van zijn zonden en zijn ongerechtigheden, maar dat hij vervolgens dan in vers 12 zegt, schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Let u wel, David bidt hier niet om de reiniging van zijn oude hart. Maar David bidt dat de Heere hem een nieuw hart geeft. En hij zegt, schep mij een nieuw hart. Met andere woorden, broeders en zusters, we hebben hier te maken met een herschepping. En dat is een belangrijk principe, niet alleen voor David, niet alleen voor die oud-testamentische gelovigen, maar natuurlijk ook voor u, voor jou, voor mij. Want weet je, dat oude, arglistige hart, dat is ongeneeslijk, zegt Jeremia in hoofdstuk 17. God kan daar ook niets mee. God geneest dat ook niet. Dat oude, dat wil God wegdoen. En we hebben vanmorgen zoveel ook gezongen en stilgestaan bij het kruis. En ik ben blij dat we daar zo ook in de voordienst bij hebben stilgestaan. Want daar moet je inderdaad naartoe met dat oude hart, naar het kruis. Daar is dat oude leven is afgelegd, is gestorven. Bijzonder belangrijk dat we het kruis niet alleen zien. En niet alleen, ja, hoe belangrijk ook, als het bloed wat daar gevloeid heeft ter reiniging van onze zonde. Het gebed wat David hier ook bidt, reinig mij van mijn zonde. Maar dat het kruis ook staat, broeders en zusters, voor het einde van het oude leven. En dat is natuurlijk ook wat we meerdere keren ook, ook met elkaar in, als gemeente ook mogen belijden in de doop. Hè. Het is altijd een prachtig beeld, hè, dat afdalen in dat watergraf. Waarin je inderdaad geheel ondergaat. Een beeld van de dood, het is voorbij, het is over en uit met dat oude leven. En dan vervolgens, dan sta je op. Ja, en dan, ja, daarin breng je dan tot uitdrukking dat je bent opgestaan met Christus. Je bent met hem gekruisigd. Maar je bent vervolgens, nadat je met hem gestorven bent, ook met hem opgestaan. En Paulus zegt het zo prachtig in 2 Korinthe 5 vers 17. Hè? Daarom als iemand in Christus is, in Christus, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En ik denk dat het voor u en voor mij zo belangrijk is dat we ons dat ook bewust zijn. Dat we niet steeds ons oor te luisteren leggen bij dat oude hart. Dat we niet ontmoedigd raken van datgene waartoe ons oude hart ons soms kan drijven, toe kan drijven. Maar dat we in de overwinning gaan staan. Dat we mogen zeggen, dat oude, dat is voorbij. Voel ik dat, ervaar ik dat elke dag, elk moment? Oh nee, maar ik mag het weten, omdat de Heer het zegt in zijn woord. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik ben met Christus gestorven. Ik ben met Christus begraven. Ik ben met Christus opgewekt in een nieuw leven. Ja, zelfs ben ik met Christus gezet in de hemelse gewesten. En prachtig als je dan leest wat de apostel Paulus zegt in Filippenzen 3 vers 20, dat wij als burgers van een rijk in de hemelen onze Heer Jezus Christus als verlosser mogen verwachten, die dan ook nog ons vernederd lichaam zal veranderen, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig zal worden, naar de kracht waarmee hij alle dingen aan zich kan onderwerpen. Dat is onze hoop. Dat vernederd lichaam. Dat lichaam waar nog vaak ook die zonde zo kan trekken. Dat vernederd lichaam waar die oude mens het ons soms nog zo kan moeilijk kan maken. Maar waar onze hoop is dat Heer Jezus Christus zal verschijnen. Dat we met hem zullen opgenomen worden in heerlijkheid. En dat dat oude lichaam, dat vernederd lichaam, dan ook volkomen zal worden afgelegd. En we Christus, bij Christus mogen zijn in zijn volle heerlijkheid. In een lichaam. En wat een troost voor degene voor wie we ook vanmorgen gebeden hebben, die zo tobben met dat lichaam, met de ziekte en met moeite en met pijn enzovoort enzovoort. Wat een hoop ook voor hen, maar natuurlijk voor ons allen, dat vernederd lichaam, dat vergankelijke lichaam, die aardse tent. Ik weet niet of u op vakantie bent geweest, misschien heeft u ook wel in een tent de vakantie doorgebracht en was u weer blij dat u weer thuis was. Dan altijd denken, sorry hoor, aan Toon Hermans, dat hij dan op een gegeven moment zegt, dan hoef je niet meer in die rottent te zitten. He? Ja, dat huis, dat is toch veel mooier. He? En zo is het ook straks, broeders en zusters, er wacht ons een huis. Niet met handen gemaakt, door mensen, maar door de Heer zelf. Bijzonder, en ik kan dat natuurlijk niet nalaten, dat weet u, maar ook nog te wijzen op vers 20 en 21. Want het valt eigenlijk op dat David, alles wat hij hier beschrijft in Psalm 51, natuurlijk in eerste instantie heel persoonlijk is. Maar vervolgens dat in vers 20 en 21 David dat veel breder trekt. Dat heil. Want hij is zich ervan bewust dat hij natuurlijk niet alleen als mens gezondigd heeft, maar hij was ook koning van een volk, voor wie hij een voorbeeldfunctie had moeten zijn. Een volk dat de zegen ontvangt als een koning de Heere dient. Maar tegelijkertijd ook een volk dat ook eigenlijk zo tekort wordt gedaan als een koning, als de leiders van dat volk niet in overeenstemming met dat woord van de Heere wandelt. En ook David ziet daar die verstrekkende gevolgen. Als hij zegt, de offers van God zijn een Een gebroken geest, vers 19, en een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. En daar zegt eigenlijk David dat hij weet dat God ja, dat ware offer van zijn hart heeft gezien. De verbrokenheid van zijn geest, de verbrijzeldheid en zijn verslagenheid van zijn hart. En weet hij dat het weer goed is tussen de Heere en hem. En vandaar ook dat hij dan ook bidt voor het volk en eigenlijk het rijk waarover hij is aangesteld. Vers 20, doe goed aan Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. En als dat zo zal zijn, als met de koning dat volk weer in het reine is, ja, dan staat er, dan zult u vreugde vinden in offers van gerechtigheid. Niet zomaar offers om, ja, omwille van het feit dat God dat nou één keer wil. Nee, offers van gerechtigheid met reine handen gebracht in een brandoffer, een offer dat geheel verteerd wordt. Prachtig beeld natuurlijk van de Heer Jezus Christus die uiteindelijk de vervulling is van al deze schaduwbeelden. En dan zal men jonge stieren offeren op uw altaar. Een gebed, broeders en zusters, wat David bad voor de tijd waarin hij leefde. Maar het is prachtig als je eens kijkt in Ezechiël 36, waar het gaat over hoe de Heere in feite datgene wat hij met David heeft gedaan, in feite ook met het hele volk zal doen. Het is heel opmerkelijk om die profetie van Ezechiël 36, waarin het gaat over de toekomst en het herstel van Israël, om dat ook eens te zien, ook in het perspectief van Psalm 51. We lezen slechts een paar versen uit deze profetie, maar misschien kunt u dus meegaan naar vers 25 van Ezechiël 36. Waar de Heere dan zegt, ik zal rein water over u sprenkelen en u zult rein worden. En van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Wel, dat is wat David bidt, hè? In vers 4 van Psalm 8, van Psalm 51. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. En inderdaad, zo zal de Heer in de toekomst zijn volk Israël ook reinigen van hun ongerechtigheid. Hij zal rein water op hen sprenkelen, zegt Ezechiël. Of beter gezegd, zegt de Heer door de mond van Ezechiël. Dan vers 26 van Ezechiël 36. Dan zal ik u een nieuw hart en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ziet u, dat is exact waar David ook voor bidt. Hij bidt dat de Heer hem een rein hart zal scheppen, vers 12. En hij bidt, vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. En in feite, datgene wat David hier voor zichzelf bidt, vindt zijn vervulling in de toekomstige herstel van Israël. Dat volk dat inderdaad gereinigd zal worden van zijn ongerechtigheden, van zijn zonden, dat een nieuw hart gegeven zal worden en een nieuwe geest in hun binnenste gegeven zal worden. En dan staat er in vers 26 van Ezechiël 36, en ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Daar heb je de wedergeboorte. De wedergeboorte waar David om bidt, schep mij een rein hart. Maar in de toekomst, broeders en zusters, zal dat volk ook tot wedergeboorte komen. Denk ook bijvoorbeeld aan het gesprek wat de Heer Jezus heeft met Nicodemus. Hoe zal een mens wederom geboren worden? Vraagt Nicodemus. Zal hij dan weer opnieuw de moederschoot ingaan? Ja, maar de Heer Jezus verbaast zich dat hij als leraar van Israël dat niet wist. Want daar gaat het namelijk in feite elke keer weer om. Namelijk dat de Heere dat volk tot wedergeboorte brengt. Dat hij dat stenen hart uit hen verwijdert en daarvoor een vlezen hart in de plaats geeft. En dan gaat Ezechiël 36 verder in vers 27. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Dat was onder het oude verbond niet mogelijk. Maar onder het nieuwe verbond, waarvan zoals u weet het bloed van de Heer Jezus de basis is, de beker van het nieuwe verbond, wat de Heer Jezus ook aan zijn discipelen ook aanreikt op die sederavond, die laatste maaltijd die hij voor zijn lijden en sterven met zijn discipelen had, en wijst op dat bloed van het nieuwe verbond. Wel, hij zal een nieuwe geest geven. Het is opmerkelijk dat David bidt: neem uw geest niet van mij. Want zo was dat inderdaad onder het oude verbond. Denk maar aan Saul, waarvan de Heer zijn geest heeft weggenomen. En zo zijn er meer voorbeelden. Maar hier zien wij dat de Heer dat volk inderdaad een geest gaat geven. Een geest in hun binnenste zal geven. Zoals ook u en ik ook niet hoeven te bidden: neem uw geest niet van mij. Want we mogen weten dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte. We mogen weten dat voor altijd God zijn eigendomstempel op zijn kinderen heeft gezet. Dat is eigenlijk het grote bewijs van de wedergeboorte. Wij hebben die geest ontvangen waarmee wij zijn verzegeld tegen de dag der verlossing, zegt Paulus. Want nu en dan lezen wij dat vers 28 van Ezechiël 36, u zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb, en u zult een volk voor mij zijn en ik zal u tot een God zijn. En dan zal er inderdaad, broeders en zusters, het zo zijn dat, zoals David dan weer zegt in Psalm 51, we leggen die tekstgedeeltes maar even naast elkaar, en dan zegt David: dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaars zullen zich tot u bekeren. David wist wat het was om een zondaar te zijn. David was zich ervan bewust hoezeer hij de wet van de Heere heeft overtreden. En toch tegelijkertijd zien wij dat David zich er dan ook van bewust is dat het heil dat de Heere hem schenkt dan ook een volledig heil is. Ook een volkomen is, dat hij weer wordt hersteld in zijn positie en zelfs in staat wordt gesteld om de overtreders de wegen te leren van de Heere en zelfs te weten dat zondaar zich tot de Heere zullen bekeren. David was niet alleen een koning, David was ook evangelist. En had ook het hart van een evangelist, nadat God hem althans een nieuw hart had geschonken. En zo zal het ook zijn in de toekomst, broeders en zusters, met het volk Israël. Als dat volk zal hersteld zijn, als dat volk zal zijn verzoend met de Heere God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan is dat het volk bij uitstek, het zendingsvolk bij uitstek, wat de wereld zal overgaan. En waardoor inderdaad overtreders tot bekering zullen komen. Overtreders de wegen des Heren zullen leren. Vanuit Sion zal de wet uitgaan en het woord des Heren vanuit Jeruzalem. En zondaars zullen zich dan bekeren. U ziet, en dat is eigenlijk zo mooi ook in die psalmen, dat je het enerzijds mag betrekken op die tijd van David en op de situatie waarin David zich persoonlijk bevond. Maar tegelijkertijd mogen we ook in de psalmen ook altijd weer dat perspectief zien, dat panorama zien van dat geweldige rijk. Dat Messiaanse rijk wat de Heere straks op aarde zal vestigen. Als hij terug zal zijn en vanuit Jeruzalem dan zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal oprichten. Doe goed aan Sion naar uw welbehagen. Wel, zo zal ook inderdaad straks de Heere goed doen aan Sion en naar zijn welbehagen. Wel, tot slot nog een paar gedachten. Als we zo dit gebed lezen van David en ons ervan bewust zijn dat het Heere vooral ook gaat om het hart, dan zien we eigenlijk ook dat, ook tijdens de aardse dienst van de Heer Jezus, dat als het ware steeds ook weer de speerpunt is geweest van zijn prediking. Als je leest in Matthäus 15 bijvoorbeeld, dat er dan enige schriftgeleerden en fariseeën uit Jeruzalem bij Jezus waren gekomen, Matthäus 15 vers 1 en dan vers 2, daar lezen wij dat zij dan de vraag stellen: waarom overtreden uw discipelen de overlevering van de ouden? Want zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten. Er staat niet dat zij zeggen, waarom overtreden uw discipelen de wetten van God? Nee, de overlevering van de oude. En je ziet eigenlijk de situatie van het volk waar ten tijde van de rondwandeling van de Heer Jezus op aarde, hoe dat volk voortdurend eigenlijk bezig was met allerlei uiterlijke vormen. Zoals dat misschien ook wel in uw, in jou en in mijn leven soms zo kan zijn, dat we misschien meer bezig zijn met uiterlijkheden als dat we ons ervan bewust zijn dat het de Heere ons, hem gaat om ons hart. En dat is feitelijk ook waar de Heer Jezus dan ook de vinger legt op die zere plek. Hij zegt dan in Matteüs 15 vers 7, huichelaars. Je zou kunnen vertalen met arglistigen. Huichelaars, je doet wel alsof je God dient, maar zegt hij, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd toen hij zei, dit volk nadert mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verder van mij. Tevergeefs eren zij mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. En zo kan je dus inderdaad er in je christen zijn ook een lippendienst op nahouden. Kun je druk bezig zijn met je mond God de eer te brengen. Met je mond prachtige woorden te spreken, prachtige liederen te zingen. Maar weet je, de Heere ziet jouw hart aan. De Heere ziet mijn hart aan. Het gaat er niet in de eerste plaats om hoe muzikaal of hoe prachtig wij die liederen ten gehore brengen. Maar wat de gesteldheid is van ons hart. En dan legt de Heere vervolgens ook de vinger op de zere plek als het gaat om die zorg die er ook tot op vandaag nog altijd is, hè, onder het Joodse volk, namelijk hè, wat wel en wat niet eten en hoe dat gegeten moet worden. Allemaal en heel veel inzettingen van mensen. Denk bijvoorbeeld aan de Joodse keuken die een onderscheid heeft aangebracht tussen het vlees en de melkvoeding. Je hebt een apart bestek en een apart servies voor vlees. En je hebt een apart servies en bestek en pannen enzovoort enzovoort voor alles wat melkvoeding betreft. En dat houdt dan verband met de spijswetten die dan leren in Exodus 33 vers 19. Gij zult een bokje niet koken in de melk van zijn moeder. Ja, en om dat gebod maar niet te overtreden, heeft men dus zoveel wetjes aan toegevoegd. Om als het ware daar een muur omheen te zetten, dat ja, die wet die daar staat in Exodus 23, om die wet maar niet te overtreden. En dan zegt de Heer Jezus niet wat de mond ingaat en in de buik komt en in de afzondering weer uitgescheiden wordt. Dat is niet het probleem, maar zegt de Heer Jezus, de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart. En die verontreinigen de mens. En daar gaat het om. Het gaat er niet om allerlei uiterlijkheden. Zo zijn die wetten ook niet bedoeld, die God aan zijn volk gegeven heeft. Maar het komt erop aan dat de mens zich ervan bewust is, dat zijn hart veranderd moet worden. Het gaat er niet om wat de mond ingaat, zegt de Heer Jezus. Maar het gaat erom wat de mond uitgaat. Want wat de mond uitgaat, dat komt uit het hart. En vandaar ook dat dat hart ook behoed moet worden boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Let u wel dat de Heer Jezus zegt niet wat de mond ingaat. Verontreinigt de mens. Hij zegt niet dat het niet uitmaakt wat je ogen zien of wat je oren horen. Dat zegt hij niet. Het gaat om de mond. En ik denk als het gaat om inderdaad het behoeden van ons hart en dat te bewaren, omdat daar die uitgangen des levens, die oorsprongen des levens uit voortkomen, dat daar onze spraak, onze denken enzovoort enzovoort, ons doen en laten eigenlijk door bepaald wordt dat het natuurlijk wel belangrijk is wat wij horen en wat wij zien. Dat wij wel behoedzaam omgaan met, ach, vul het zelf maar in, de televisie, het internet. Dingen die je niet hoeft te horen en niet hoeft te zien. Ik zeg niet dat je niet gebruik moet maken van internet. Maar wel dat je je bewust bent op welke sites bevind ik mij. Wat voor programma's zie ik? Want inderdaad, dat kan inderdaad rechtstreeks zo zijn uitwerking hebben op een verontreiniging van je hart. Op een bezoedeling van je hart. Waar dan vervolgens weer je denken enzovoort enzovoort en je spreken en je doen en laten weer door wordt bepaald. Wel, ik wil afsluiten met één ding nog, een voorbeeld wat ik eigenlijk zo bijzonder vind. En dat is dat de Heere inderdaad, hè, het hem elke keer weer gaat om het hart van de mens, het hart van zijn volk. En weet u, dat vind je eigenlijk ook weer terug in de offerdienst. Er zijn meerdere offers, zoals u weet, die noodzakelijk gebracht moesten worden. Denk ook inderdaad, de offers die gebracht moesten worden als de mens, hè, ja, een bepaalde zonde had gedaan, dat vervolgens hij dan met een offerdier naar de priester moet. Maar er was ook een hefoffer. Je kunt dat lezen, daar gaan we nu niet naartoe. In Exodus 25, dat de Heere dan zegt, door de mond van Mozes spreekt tot de Israëlieten en zegt dat zij mij een hefoffer nemen. En u moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt, een hefoffer voor mij nemen. Het hefoffer. Er zijn zo'n 24 verschillende woorden die het Hebreeuws gebruikt voor offers of offeren. Maar dat hefoffer, dat heeft de betekenis van inderdaad een offer dat opgeheven moest worden. En inderdaad uitsluitend ten behoeve was om de Heere te behagen. Een hefoffer. En wat mij nou zo opvalt is dat de Heere niet zegt van nou ja goed, hè, breng mij zo af en toe eens een hefoffer. En dat die priester niet zomaar ook dat hefoffer zomaar mocht aannemen. Nee, maar er staat, u moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt, een hefoffer voor mij nemen. Of zoals de NBG-vertaling zegt, wie een hart heeft dat hem daartoe dringt. En ik denk, wat een geweldige les ligt daar ook voor u en voor mij in opgesloten. Dat ons leven zo mag zijn, broeders en zusters, als een hefoffer. Dat ons leven zo mag zijn dat het ons niet gaat om een bepaalde sleur of een bepaalde gewoonte, die zo ook inderdaad in ons christenleven kunnen zijn ingesleten, maar dat de Heere wil dat we gemeenschap met hem hebben. Dat we tijd voor hem nemen. Dat we tijd hebben om dat woord te onderzoeken. Dat we tijd nemen om inderdaad ook in gebed, in gemeenschap met hem door te brengen. Dat we een hart hebben dat inderdaad een lofoffer is voor hem. En dat zo de Heere groot gemaakt wordt en verheerlijkt wordt. Het valt mij ook zo op, hè, dat Paulus ongetwijfeld ook diezelfde gedachte ook meeneemt in zijn onderwijs aan de Corinthiërs. Waarin hij dan spreekt over een gave dat afgezonderd moet worden. En dan zegt de apostel Paulus, laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of met dwang. Dat zou namelijk zomaar kunnen van ja, dat mot nou eenmaal. Nee, zegt Paulus, want de Heere ziet je hart aan. De Heere ziet niet in eerste plaats wat je geeft, wat je doet. Maar hij ziet waarmee je het doet, hoe je hart is gesteld, waarmee je inderdaad dat offer brengt. Want God heeft een blijmoedig gever lief. Een blijmoedig geven. Wiens hart er inderdaad is opgesteld is. Om een offer te brengen dat boven zichzelf wordt opgeheven. Boven je eigen belangen, boven eigenlijk alles, hè, wat misschien op jouzelf nog zou terug kunnen vallen. Nee, het is inderdaad bedoeld voor de Heere alleen. En ongetwijfeld zal Paulus dat ook in gedachten hebben gehad toen hij zei in Romeinen 12 vers 1... Ik roep u dan ertoe op, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer. Heilig en Gode welbehagelijk. Want, zegt Paulus, dat is uw redelijke eredienst. En mag het zo ook in uw en in mijn leven zijn. Als ik deze woorden zo tot u spreek, dan ben ik mij er ook ten volle van bewust dat het natuurlijk niet alleen vanmorgen om uw hart gaat, om jouw hart gaat, maar ook om mijn hart gaat. En David was zich daar ook zo van bewust. Opmerkelijk als David in Psalm 139 zegt, hè, hoe de Heer hem kent. Hè, er is nog geen woord in mijn gedachten. Voordat ik het heb uitgesproken, zegt David, u weet het al. Het is alles u bekend. Maar aan het einde van Psalm 139, dan zegt hij, Heere, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. Het zou zomaar kunnen. En leid mij op de eeuwige weg. Doorgrond gij mij, Heere. Zelf zijn we daar niet toe in staat. Maar als de Heere ons doorgrondt, dan is het zo bijzonder. En als we zo ons leven aan hem en voor zijn troon van genade neerleggen, dan mogen we weten dat als er in ons leven iets op orde gebracht moet worden, dat de Heer ons dat duidelijk maakt. En weet je, bedenk dat Gods geest altijd heel duidelijk je overtuigt van zonde. We moeten de geesten onderscheiden, hè, dat weet je. Satan klaagt aan. Satan knaagt aan je hart. En probeert een wicht te drijven tussen jou en God. Satan zegt, wordt nooit wat met jou. Sukkel. En de Heere zegt door zijn geest, ik heb je lief. Maar ik heb die of dat in jouw leven gevonden. En dat moet je wegdoen. Want ik wil jou brengen op de eeuwige weg. Ik wil mijzelf in jou verheerlijken. Zullen we met elkaar de Heere daarvoor danken? Liefdevolle Vader in de hemel, we zeggen u zo hartelijk dank dat we ook vanmorgen weer uw woord mochten overdenken. Heren, we werden bepaald bij de geschiedenis van David en de arglistigheid waarmee hij zijn zonde heeft bedreven. En dat is ons niets vreemds, Heren, want wij kennen ons eigen hart, althans slechts ten dele. Want de diepte ervan kunnen we nog niet eens doorgronden. En wat kunnen we soms schrikken van dingen die uit ons hart zomaar omhoog borrelen, dat we ons er niet eens van bewust waren dat dat er nog in aanwezig was. En tegelijkertijd, Heren, willen we u ook danken dat u ons gereinigd heeft met het bloed van de Heer Jezus Christus van al onze zonden en onze ongerechtigheden. Dat daar waar het mis is gegaan in ons leven, dat we ook in alle eenvoud tot u mogen komen en Heer Jezus, u ook mogen belijden datgene wat mis is gegaan. En dat u ons dan ook reinigt, want u bent getrouw aan uzelf en aan uw woord. En onze zonden vergeeft en ons weer terugbrengt in die heerlijke gemeenschap met uzelf. Maar dank u wel ook, Heere, dat we ook mogen weten dat u ons tot een nieuwe schepping heeft gemaakt. Dat in Christus wij tot een nieuwe schepping zijn geworden, waarvan de Bijbel zegt, het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Leer ons zo ook, Heren, met Paulus te belijden, het leven is mijn Christus. Dat we niet vanuit het oude leven, Heren, proberen u te behagen, niet proberen vanuit onder de wet, Heren, in eigen kracht u te behagen, maar dat we dat doen vanuit het nieuwe leven dat u ons in Christus geschonken heeft. En dank u wel, Heren, dat we dan ook mogen weten dat u ook zo wil doorwerken in ons hart en in ons leven. Heren, dat u uzelf steeds meer aan ons wil openbaren. En dat u door uw geest ook, ja, die gestalte van Christus steeds meer en meer ook in ons wil openbaren. en ons wil uitwerken. Dank u zo hartelijk, Heren, dat we ook vanmorgen zo met David mochten bidden. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij dan op de eeuwige weg. En dank u wel dat de eeuwige weg niemand anders is dan onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Bewaar ons ervoor, Heren, dat we ten prooi vallen aan de aanklager der broederen, die misschien zo makkelijk dit woord wat we hebben overdacht weer kan misbruiken en ons hart gaan knagen, ons af kan brengen van de gemeenschap met u. Stel ons, Heren, onder de leiding van uw geest, die kort en duidelijk ons de weg wijst en het verlangen heeft dat God, dat Christus in ons leven verheerlijk wordt. Heren, zo willen we u ook hartelijk danken voor elkaar, voor de gemeenschap die we met elkaar ook mogen hebben, dat we zo ook met elkaar ook als gemeente mogen optrekken. En ook dat proces van heiliging ook met elkaar zo mogen doormaken. Dank u wel dat u dat alles wilt doen. We bidden u ook zo voor uw volk Israël. Heer, in het heerlijke perspectief waar we ook vanmorgen bij stil hebben gestaan. Waarvan, als we kijken naar de situatie vandaag, het zo ver lijkt verwijderd te zijn. De grote nood, Heren, die daar is onder uw volk. Maar ook, Heren, om de volkeren daaromheen. De gruwelen, Heren, die zich de afgelopen week ook in Syrië zich hebben afgespeeld. En ook in Egypte. Op zoveel andere plaatsen ook. Heren, wil ook daar toch ook troostrijk aanwezig zijn. Wilt u ook daar ook harten raken. Wilt u daar ook troosten. En mag ook daar, Heren, ook door de nood gedreven, ook nog velen tot u mogen komen. Heren, bewaar ook uw kinderen, die ook zo moeilijk hebben en die zo vervolgd worden in vooral ook die islamitische landen en communistische landen. Heren, wilt u hen ook staande houden. En maak ons ook trouw in onze gebeden voor hen. We vragen u dat alles, onder dankzegging, in de naam van uw Zoon, onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.